Nu dan, Israël, hoort naar de inzettingen en naar de rechten die ik jullie den leerde doen, opdat gij leeft en heen en in kom en herft het land dat de Heere, uw vader en God, u geeft. Gij zult tot dit woord wat ik u gebied niet toedoen, ook van daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van den Heere, uw God, die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft, want alle man die Baal Peor navolgde, dien heeft de Heer uw God uit uw midden van uw weg verdaan. Gij daarentegen die den Heere uw God haning, gij zijt heden allen levend. Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en de rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft, op wat gij alzo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, ditzelfde grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls wij hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleenlijk wacht u en bewaar uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet van uw hart wijken al de dagen uws levens, en gij zult ze uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dagen, als gij voor het aangezicht des Heeren uws Gods aan Horeb stond, als de Heere tot mij zeide, vergader mij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren. En gij die de naderde en stond beneden die berg die brandde van vuur, tot aan het midden des hemels, en er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden des vuurs. Gij hoorde de stem der woorden, maar gij zag geen gelijkenis behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u geboden doen, de 10 woorden en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere tenzelfde tijde dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesneden, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enig gevleugeld vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enig vis die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren des hemels ganse Heer, en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en ze dient, dewelke de Heer uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar jullie heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het in deze dagen is. Ook vertoornde zich de Heere over mij om uw liederwoorden, en hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan en ik niet zou komen in dat goede land, dat de Heere uw God u ten erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven, ik zal over de Jordaan niet gaan, maar gij zult erover gaan en datzelfde goede land erven. Wacht u, dat gij het verbond des Heeren uws Gods, het welk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft, want de Heere uw God, die is een verterend vuur, een ijverig God.
Liefde gemeente, ik kan me zo voorstellen dat een jongere die de grote serieuze vragen van het leven niet uit de weg gaat en die in aanraking komt met moslims en met andere godsdiensten en met allerlei levensbeschouwingen in deze multiculturele en multireligieuze samenleving van tegenwoordig, dat die met de vragen komt te zitten van ja, hoe zit het nu echt en wie moet ik nu eigenlijk geloven? Wie heeft er gelijk? Welke godsdienst heeft het nu bij het ware eind? Wie kan me dat vertellen? Want we bedoelen het toch allemaal even serieus, nietwaar? Er is natuurlijk een heleboel op de religieuze markt in de aanbieding. Maar ik laat nu hindoeïsme maar even buiten beschouwing en boeddhisme en confucianisme en allerlei sekten en stromingen en ook allerlei filosofieën en politieke systemen en wereldbeschouwingen zoals het nihilisme. Nou, daar kun je niet jaloers op worden, want dan geloof je in niks. Of het humanisme, nou ja, dan geloof je vooral in jezelf. Net als bij het neoliberalisme. Dat laat ik nu even buiten beschouwing. En laten we ons beperken tot de drie grote godsdiensten die in elk geval dit gemeen hebben, dat zij maar één God belijden. Nou, daar voel ik me om te beginnen al wel het beste bij thuis, want het is toch ook ondenkbaar dat als er een God is, dat er meer goden zouden zijn dan één. En dat die dan onderling ook nog een soort rivaliteit zouden hebben. Gemeente, laten we daar niet al te lang bij stilstaan. Ik hoop dat we het samen erover eens zijn dat als er een God is, dat het ook maar één God kan zijn. Dan kan het nog maar één de allerhoogste zijn. Wel nu, dan hebben we het Jodendom, het Christendom en de Islam. Maar zegt die jongere, wie moet ik nou volgen? Ze beleiden alle drie die ene God. En er zit ook nog een zekere verwantschap tussen die drie godsdiensten. Waarbij Jodendom en Christendom natuurlijk het dichtst bij elkaar staan. En de islam zou je een verbastering kunnen zien van beide. Wie moet ik nu volgen? Maar misschien is er een jongere die heeft een nog meer basale vraag. Die zit niet met de vraag naar de ene of de andere godsdienst, maar ten diepste met de vraag naar God zelf. Zoals wel gezegd wordt in de tijd van de reformatie van Luther. Toen kon het ook nog gaan over de vraag, hoe krijg ik een genadig God? Omdat in het algemeen gesproken het geloof in God ook vrij algemeen aanwezig was. Dus toen ging het om de vraag, hoe krijg ik een genadig God? Maar heden ten dagen gaat het meer over de vraag, is er wel een God? Hoe weet ik nu dat God bestaat? Is hij er überhaupt wel? Sinds wij ontdekt hebben hoe knap de mens is en hoe vergevorderd de wetenschap en we allerlei natuurverschijnselen, waar vroeger Gods hand in werd gezien, kunnen we nu wetenschappelijk verklaren, dan hebben wij toch de theorie van een God niet meer nodig. Ik red mij prima zonder. Dat kan een hele ernstige aanvechting zijn als je hiermee zit. Jongelui, gemeente, ik kan vanmiddag niet een soort sluitend en kloppend bewijs leveren over het bestaan van God, zodat jij in één klap overtuigd bent. Gods bestaan bewijzen op grond van verstandelijke argumenten ga ik niet doen, hoewel ik zeker goede argumenten zou kunnen noemen. Het is namelijk alleszins redelijk en te verantwoorden om als weldenkend mens in God te geloven. Maar overtuigen, dat kan ik niet. Hoogheid getuigen, maar overtuigen, dat doet de Heilige Geest. En laat ik dat punt even mogen vergelijken met iets wat iedereen herkent. En vermoedelijk ook waardeert, namelijk een appeltaart. Wat ik kan doen is een recept geven en beschrijven welke ingrediënten je nodig hebt. Wil je een lekkere appeltaart krijgen? En hoeveel je van die ingrediënten moet gebruiken? En in welke volgorde je ze moet verwerken om ze dan uiteindelijk samen te nemen en in een vorm in de oven te zetten? En de baktijd kun je precies vaststellen, de graden waarop de oven moet staan en dan zou er een appeltaart uit moeten komen. Dus je kan het beschrijven als in een recept. Maar weet u wat de Heilige Geest doet? Die neemt je bij de hand. En die laat je proeven van die overheerlijke appeltaart in mijn voorbeeld. En u begrijpt het verschil tussen een recept lezen en daar wat van vinden, of het metterdaad proeven en smaken. Nou, dat is dus wat de Heilige Geest wil doen. Je laten proeven en smaken dat de Heere goedertieren is. En als je dat eenmaal hebt geproefd, dan ben je overtuigd. Op een andersoortige manier dan dat met rationele argumenten bewerkt zou kunnen worden. Dan ben je overtuigd van binnen. Dan heb je een overtuiging in je hart. En het hart heeft zijn redenen, zei Pascal al, die de reden niet begrijpt. De taal van het hart, de taal van de Bijbel, zoekt ons hart te bereiken, opdat wij in die taal uitdrukking zouden geven van wat het betekent in deze God te geloven. Wel, dat is eigenlijk wat we in de afscheidstoespraken van Mozes aantreffen in dit Bijbelboek Deuteronomium. Het volk is dichtbij de grens gekomen die ze nog moeten oversteken om het beloofde land te kunnen binnengaan. We verplaatsen ons dus naar het einde van de woestijnreis. En Mozes roept nog eens in herinnering wat de Heer allemaal voor hen gedaan heeft gedurende die 40-jarige woestijnreis. Ze hebben zijn liefde en trouw geproefd. Ze hebben het ondervonden en genoten. Ze hebben ook zijn heiligheid leren kennen. De heiligheid van God die de zonde van ontucht en afgoderij onder zijn verbondsgemeente niet ongestraft laat passeren. Ze hebben ook zijn richtsnoer ontvangen om naar te leven elke dag. Wel, zegt Mozes, houd daaraan vast, blijf daarbij, doe er niets van af, voeg er niets aan toe. Richt je hierop en je zult de zegen ervan ervaren. Want dit is het bijzondere van de God van de Bijbel. Zoals we dat beschreven vinden in onze tekst in vers 7 en 8. Wat voor groot volk is er waarvan de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als we hem aanroepen. Wie is aan onze God gelijk? Dit brengt ons bij het thema voor deze preek. Het bijzondere van de God van de Bijbel, dat is zijn nabijheid. Want die God over wie Mozes spreekt, ja, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij is dezelfde als de Vader, de God en Vader van de Heer Jezus. Die God die zich heeft toegewend naar een wereld verloren in schuld, om zondaren zalig te maken. Bijzondere van de God van de Bijbel is zijn nabijheid. Dus we willen drie dingen overwegen. Ten eerste, wat houdt zijn nabijheid in? Nou, ten diepste de verlossing van het grootste kwaad en het gebracht worden tot het hoogste goed. Hoe wordt zijn nabijheid ervaren? In de weg van geloof en gebed. Wat brengt zijn nabijheid teweeg? Wat is het antwoord op Gods liefde? Dat is de wederliefde, dat je zelf ook dicht bij God wil leven. God komt dicht naar ons toe en het antwoord wat de Heilige Geest bewerkt is dat je nu zelf ook graag dicht bij God wil zijn. Wel, met Gods hulp willen we over deze dingen vanmiddag nadenken op grond van Deuteronomium 4, vers 7 en 8. Het bijzondere van de God van de Bijbel, zijn nabijheid. Wat houdt zijn nabijheid in? Hoe wordt zijn nabijheid ervaren? En wat brengt zijn nabijheid teweeg? Ja, Mozes en het volk Israël zijn aan het einde van de woestijnreis gekomen. En nog eenmaal wil Mozes, de leidsman van het volk, hen vermanen om dicht bij de Heere te blijven. Ze staan op het punt het beloofde land binnen te trekken en het in bezit te nemen. Alleen Mozes zelf zal daar niet bij zijn. Daar herinnert hij aan en hij is het er ook mee eens. Er was iets voorgevallen, weet u, waardoor de Heere ook Mozes, zijn dienaar, heeft moeten bestraffen. En hij dus niet zelf het beloofde land zal binnengaan, maar aan deze zijde van de Jordaan zal sterven. En Mozes heeft het hoofd gebogen daaronder. Hij is het eens met God. En dat is een kenmerk van genade, toch, gemeente? Dat je het eens wordt met God. Maar nu wil hij niet nalaten om nog, nu het uur van scheiden dichterbij komt, het volk te vermanen. Blijf toch dicht bij de Heer. Het moet toch duidelijk zijn dat ze nooit zo ver zouden komen, zijn gekomen als dat ze nu zijn. Er zou helemaal geen sprake van kunnen zijn van een beloofd land wat ze gaan beërven, als God hen niet had uitgeleid uit Egypte. Hun gevangenis, de ijzeroven wordt het hier genoemd, het slavenhuis. De God van Israël is de God van hun verlossing. En hem te kennen, hem lief te hebben, hem te dienen, dat is pas het ware leven. Zo begint het in vers 1, waar Mozes zegt, nu dan Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen, opdat u leeft. Opdat u leeft. In de diepste zin van het woord. Dan komt je leven tot zijn doel, tot zijn bestemming. Dit is meer dan ons biologische bestaan. Het gaat eerder om het theologische verstaan van wat het ware leven is. Dat is leven met de Heer. Er is toch niets heerlijker dan dat. Dan met hem te mogen leven. Leven in geloof, hoop en liefde. Dat is ook leven in gehoorzaamheid en wederliefde tot hem. En het is leven met perspectief. We kennen alle die uitdrukking die de apostel Paulus ergens gebruikt in een van zijn brieven. Als hij zegt, als je zonder God in deze wereld bent, ben je meteen ook zonder hoop. Dat is wat, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dan ben je toch te beklagen. Maar tegenovergesteld is dus ook heerlijk en helemaal waar. Als je met de Heere mag leven, dan is er ook hoop. Een uitzicht. Wat de Heer zelf opent, waar hij zelf voor instaat. Wel nu, de God die zij belijden, dat is de God van hun verlossing. En als hier gesproken wordt in onze tekst over het bijzondere van de God van de Bijbel, dat is zijn nabijheid, dan moet u dat woord nabijheid niet sentimenteel invullen of emotioneel, of denken wat volgens mij tegenwoordig heel vaak gebeurt, ook in de kerken, van de feel-good boodschap. Hè? Als wij Gods nabijheid maar ervaren, het geeft verder niet hoe je dan leeft en zo. Maar dat is het eigenlijk, die warme deken en dat soort uitdrukkingen. Ja, zeker, dat mag er zijn, maar dat mag u niet losmaken van de verlossing die God voor zijn volk heeft bewerkt. Dat is de diepe achtergrond en De rijke context waarin dit functioneert. Verlossing van het grootste kwaad. Om ons te brengen tot het hoogste goed. En nabijheid, dat laat u zien, God is niet een toeschouwer die op gepaste afstand staat te kijken wat er met dat volkje Israël gebeurt, daar in Egypte. Maar met eerbied gesproken, God is opgestaan. En hij is in actie gekomen. En hij heeft hun verlossing ter hand genomen. En hij heeft het ook helemaal tot stand gebracht. En hij heeft er ook alles voor over gehad. Dat is de God van de Bijbel. En dat is hij niet voor het eerst. Als dat hier in Deuteronomium 4 wordt benoemd in onze tekst. Niet voor het eerst en ook niet voor het laatst. Als we even terugkijken vanaf dit punt. Nou, dan kunnen we zelfs helemaal teruggaan naar het allereerste begin van de Bijbel. Dan komen we in het paradijs. Ja, wat maakt het paradijs nu eigenlijk tot het paradijs? Dat is toch precies dit. Dat God nabij de mens wilde zijn die hij zelf tot zijn eer geschapen heeft. En als je dan bedenkt wat er plaatsvond. Die onbegrijpelijke en niet te verklaren en ook niet te verdedigen zondeval. Dat de mens in zijn dwaasheid een goedend God de rug heeft toegekeerd. En zelfs durfde zeggen, wij willen niet dat u nog langer koning over ons bent. Nou ja, wat kan de mens verwachten die zo in opstand komt tegen de hemel? Had God niet bij voorbaat al aangekondigd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven? Wat kunnen Adam en Eva verwachten als God hen na de zondeval opzoekt in het paradijs? Anders dan de voltrekking van dat oordeel. Maar zie, wat gebeurt er? God wendt zich tot de mens, tot de mensheid, tot Adam en Eva die de mensheid vertegenwoordigen. En openbaart zijn genadige belofte. Die spreekt van de komst van een zaligmaker. En het laat ten diepste zien dat God zijn oordeel handhaaft. Maar dat hij bereid is om dat oordeel te leggen op zijn eigen lieve zoon die hij hiertoe in deze wereld zendt. En van daaruit kan God naar de mens toe komen, is hij hem nabij in zijn genade en met de belofte van het evangelie. Wat een God. Zou je daar niet van onder de indruk komen? Wie is aan onze God gelijk? Dus vanaf dit punt keken we terug naar het begin van de Bijbel. En als we van dit punt vooruitkijken of verder doorgaan in de Bijbel, nou dan komen we inderdaad daar wat ik al aanstipte. Hoe God zijn nabijheid heeft geopenbaard in Christus, die de plaats van een schuldig volk wilde innemen. En die zei, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En wat is het allerdiepste dieptepunt van het kruislijden van de Heer Jezus als borg op Golgotha? Is dat niet dat hij die klacht van verlating moest uitroepen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voor hem geen nabijheid meer. Terwijl dat toch zijn leven was. Dat is waar de Heer Jezus als de Zoon van God van leefde. Waar hij op aangewezen was. Hij van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Dus Gods nabijheid laat eigenlijk zien dat hij zelf de kloof heeft willen overbruggen en ook heeft weten te overbruggen die er door onze zonde en dwaasheid gekomen is. Die verschrikkelijke diepe en brede kloof tussen God en ons. Is het u al gelukt om daar zelf overheen te komen? Hebben u trouwens al eens voorgestaan voor die afgrond, die scheiding, die kloof tussen God en ons? O gemeente, dat maakt je zo beschaamd. Door eigen schuld. Zo ver van huis. En niet in staat, je kunt wat proberen met levensverbetering en goede voornemens. Maar het zal u niet lukken om de kloof die u van God en van de zaligheid scheidt in eigen kracht, met eigen werken of hoe dan ook, te overbruggen. Maar wat een verrassing dan, wat een onverdiende genade, dat God nu in Christus over de kloof komt, over de brug komt, zelf die kloof weet te overbruggen. Dat hij nabij komt met de belofte van het evangelie. Hier ligt het geheim verklaard, het antwoord op de vraag. Hoe kan dat nu dat een heilig God, want Mozes herinnert het volk er ook aan in vers 24, onze God is een verterend vuur. Hoe kan het nu dat een heilig God zo nabij kan zijn en wil zijn bij zulk soort hardnekkige zondaren als wij zijn? Het antwoord is uit genade om Jezus wil. Hij van God verlaten opdat wij, wanneer wij de Heer Jezus hierom hebben nodig gekregen, nimmer meer van God verlaten zouden worden. hij onder dat oordeel? Wat heeft hij dan gedaan? Weet u het voor uzelf heel diep van binnen? Het was niet om iets wat hij gedaan had of nagelaten, maar om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, gemeente, hierop ziende kon Mozes al getuigen: wie is er als onze God zo nabij? Nou, dan begrijp je in één keer: Gods nabijheid is verre van vanzelfsprekend. Het is zo onverdiend. Het is vrije genade, geschonken door de Vader, verdiend door Christus, en het wordt toegepast door de Heilige Geest. En dan laat de Heilige Geest het je proeven en smaken. Nou, nogmaals, dan kan het niet anders, dan ben je overtuigd. Dan zal het een wonder voor u worden. Dan zal dit de blijdschap van uw hart zijn. En de belijdenis van uw lippen. Naar de mate dat u dit voor uzelf leert verstaan. Op de school van de Heilige Geest. Dan zegt u: wat ben ik ver van God weggegaan. Wat een dwaasheid en verblinding en zonde heeft me te pakken gekregen. Hoe heb ik het ook zo lang hierin kunnen volhouden. Maar nu komt God mij nabij en dat is mijn verlossing. Zo nabij. Hij heeft me niet over voor het verderf. Hij zoekt mijn verlossing en zaligheid. En hij heeft daarvoor alles in het werk gesteld. En alles gegeven. Wat hij maar geven kon. Zijn eigen zoon. Ja, hij geeft zichzelf. Vertel mij, jonge mensen, ouderen. Waar vind je dit onder alle godsdiensten van de wereld? Wie is aan onze God gelijk? Die niet op afstand is gebleven. En die ook niet zegt dat wij van alles moeten gaan doen om die enorme afstand te gaan overbruggen. Dat is trouwens onbegonnen werk. Maar die nu zelf dat werk heeft gedaan en de kosten heeft gedragen om ons op te zoeken. Daar waar wij verloren liggen. Zo diep wilde hij afdalen. Zo dichtbij wilde hij komen. Gemeente, hebt u daar nou zelf iets van geproefd, metterdaad? Dat u daar proefondervindelijk kennis aan gekregen hebt? Hebt u geproefd hoe bitter de zonde is en hoe zoet de liefde Gods in Jezus Christus voor u? Op welke manier wordt die nabijheid van God dan ervaren, is onze tweede vraag. Mozes noemt in dit verband iets heel belangrijks. Twee dingen zelfs. Eerst in vers 7 het gebed. Dat God nabij is altijd als wij tot hem roepen. En het tweede is in vers 8 waar Mozes wijst op Gods openbaring. Welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Gods wet is Gods openbaring. Dus we zouden ook eenvoudig kunnen zeggen: de Bijbel, Gods woord. Het gebed en Gods woord, dat zijn de twee middelen, of de twee kanalen, waarlangs Gods nabijheid metterdaad ervaren kan worden. En gebed dan natuurlijk niet als een plichtmatig prevelementje of een gedachteloos ritueel, zoals zomaar zou kunnen gebeuren. Als je traditioneel je gebeden uitspreekt voor en na de maaltijd. Soms zonder na te denken. Maar hier staat het woord roepen. Nou, dat is in elk geval iets bewust. Wanneer ga je roepen? Je gaat iemand te hulp roepen als je zelf in nood bent. Als de nood dringt. Want anders dan hoef je niet te roepen, dan kun je het wel een keertje vragen. En dan zeg je: nou, komt er wel een keertje van. Heeft geen haast hoor. Ja, hier wel. Bij het roepen, daar zit iets dringends achter. Maar nu geldt wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Maar dat roepen heeft alleen zin als je iemand erbij roept of te hulp roept van wie je weet dat die in de eerste plaats in staat is om je te helpen en vervolgens ook bereid is om dat te doen. En ik kan u verzekeren, ik kan u echt verzekeren, ook uit persoonlijke ondervinding, maar belangrijker is natuurlijk op grond van de Bijbel, u verzekeren dat er niemand is die over deze kwaliteiten zo beschikt als de Heere onze God. Zijn bekwaamheid en zijn bereidheid. Maar kent u dat roepen? Dit type bidden? O Heere, ik mis u. Ik ben in nood. Ik kan u niet missen. In dit bidden wordt een beroep gedaan op de naam van God. De naam Heere. Zijn verbondsnaam. En daar zit een wereld van gedachten in. Je mag de Heere aanklampen. En hem wijzen op zijn eigen namen en eigenschappen. En daar een beroep op doen. De Heere kan toch niet in strijd komen met zichzelf. In het aanroepen van de Heere bij zijn verbondsnaam klinkt dan ook dat hele genadeverbond mee. Waarin de Heere zich naar ons heeft willen toewenden. Dat had hij ook niet kunnen doen, maar hij heeft het wel gedaan. Daarmee zoekt hij u en jou en mij. Dat is al begonnen toen je dat teken en zegel van het verbond ontving. In je doop. En de Heer is daarna niet gestopt. Om van zijn kant steeds maar weer duidelijk te maken dat hij er is. En dat hij tot je hulp gereed is. Doe daar een beroep op. En dat woord genadeverbond zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, ik heb het niet verdiend. Het woord genade, dat laat toch zien dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. En het woord verbond zegt, hoewel ik het niet heb verdiend, heb u het wel beloofd. Nou, dat geeft kracht aan het gebed als je zo tot de Heere nadert. En dan zal hij ook zijn nabijheid doen ervaren. Zo vinden we een houvast voor het gebed, pleitgrond in het woord. Je kunt ook zeggen, door middel van zijn eigen woord komt de Heere nabij. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. U hoeft niet in de hemel op te klimmen, schrijft de apostel Paulus later. Of u hoeft niet in een afgrond af te dalen om God te vinden. Nabij u is het woord. En daarin is zijn naam helemaal uitgeschreven. En wie nu biddend mag pleiten op Gods eigen woord. Nou, die zal bemerken dat de levende God zijn eer zal aandoen. Dan zal hij ook voor u en jou blijken te zijn zoals hij heet. Ik ben die ik ben. De getrouwe. Die trouw blijft aan mijn eigen woord en belofte. De Heer Jezus zal zijn naam eer aandoen. U weet toch wat die naam betekent? Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En de Heer moedigt ons aan en nodigt ons uit om tot hem te roepen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Ja, zo wordt die nabijheid dus ervaren. In de weg van het toevluchtnemend en ootmoedig gebed, pleitend op Gods eigen woord en belofte. En dan maakt hij het waar, gemeente. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht en troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Als je bidt, twijfel dan niet aan de bekwaamheid van God om je uit te helpen en aan de gewilligheid van God. Dat hij deze eigenschappen bezit als niemand anders, heeft hij al bewezen en zo rijk geopenbaard in de Heer Jezus. Als je bidt, bid dan niet als het indienen van een verlanglijstje met het idee dat God pas God kan zijn en het goed doet als hij ons verlanglijstje heeft afgewerkt. Maar bedenk dat hij niet altijd onze wensen vervult, maar wel altijd zijn beloften. Ja, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Gemeente, wat een God. Is hij het niet waard om gediend te worden? Waar vind je zo'n God? Weet jij een betere? Ik niet. Is hij niet al mijn liefde waardig? Zijn nabijheid is de bron voor onze verlossing. Maar u wil dat ook beantwoord worden. Zo beantwoord dat u ook zegt: het is mij goed om nabij God te zijn. Het is een wonder dat God nabij ons wil komen. Maar nu is het mij ook goed, het is mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Nou, dat brengt ons bij het derde aspect van de preek. Wat die nabijheid dus uitwerkt, wat voor vrucht het bij ons draagt. En aan de vruchten kent men de boom. Wel, Gods nabijheid is een prikkel en stimulans voor de heiliging. Juist als je Gods nabijheid mag ervaren. Onder de prediking. Onder het gebed. Bij de bediening van het avondmaal. Of bij een doopsbediening. Of tijdens een huisbezoek. Als je van hart tot hart met elkaar mag spreken. Of als je zo onder vrienden of in je gezin bent. En er wordt gesproken van hart tot hart over de liefdedienst waar nog nooit een van Gods kinderen spijt van gekregen heeft. Ja, wat zijn dat heerlijke tijden? En wat zeg je dan? Wat is hij het waard om gediend te worden? Ik wil mijn hele leven aan deze God wijden. Dat is toch het goede antwoord. Niet, ik zal God eens een klein beetje gaan dienen, of nou ja, ergens aan de marge van mijn bestaan ruim ik wel een klein plekje in voor de godsdienst. Nee, natuurlijk niet. Als het echt je hart heeft geraakt, dan ga je ervoor. Dan wil je niet anders dan met heel je leven, met alles wat aan en op en in je is, hem dienen. Dat is het doel van de verlossing. Dat is toch niet dat wij aan onze trekken zouden komen, maar dat God aan zijn eer komt. Dat hij wordt geliefd en geloofd en gehoorzaamd. Anders gezegd, verlossing is altijd tweevoudig. Het gaat om vergeving van onze zonden, jazeker, maar ook om de vernieuwing van ons leven. Christus heeft zijn bloed gestort voor de vergeving van onze zonden, maar hij heeft ook zijn geest gegeven voor de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wel nu, die verlossende liefde van God in Christus, zijn zegenrijke nabijheid, dringt tot de vraag die vanuit de wederliefde wordt gesteld: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Als er geen heerlijker God is om te dienen, en ik hoop dat u en jij met mij hiervan overtuigd bent, als er geen heerlijker God is om te dienen, hoe zal ik hem dan dienen? Het antwoord op die vraag, daarover spreekt Mozes ook tot het volk. En dan wijst hij op de verbondswet die de Heere gegeven heeft. Luister daarnaar. Richt je leven daarnaar in. Hij herinnert aan die verbondsluiting die plaatsvond inmiddels dus 40 jaar geleden bij de Sinaï. En jongens en meisjes, jullie weten ook dat die verbondsluiting het beste vergeleken kan worden met een huwelijkssluiting. Daar is een hemelse bruidegom en daar is die aardse bruid. En die komen tot een verbintenis. Het gaat van God uit. De bruidegom neemt het initiatief en hij betrekt zijn bruid er helemaal bij. Nou, dat is eigenlijk wat daar bij de Sinaï gebeurt. Een liefdesverbond, een huwelijksverbond. Ja, en in een huwelijk, dat begrijp je toch ook, in een goed huwelijk doe je alles samen. Overleg je samen, ben je ook graag samen, toch? Wel, zo is het ook in de omgang met de Heere. Als God uit genade om Christus wil ons zo nabij wil komen, dan zul jij ook graag dicht bij God willen leven. Als dat ontbreekt, dan klopt er iets niet. Oh ja, zeker in een goed huwelijk zijn ook wel eens rimpelingen en ups en downs en soms zelfs stormen. Je moet ook altijd aan je huwelijk blijven werken, erin investeren, tijd nemen voor elkaar, aandacht geven aan elkaar, attent zijn voor elkaar, elkaar helpen, met elkaar praten, samen bidden enzovoort. Je doet de dingen samen. Maar hetzelfde geldt dus ook voor het onderhouden van de relatie met de Heer. Daar moet je ook aan werken, in investeren, tijd voor nemen en het niet laten versloffen. De een wil graag bij de ander zijn in een goed huwelijk en zo is het ook in de verhouding tot God. Je wil graag bij elkaar zijn. Die band moet onderhouden worden. Dat vraagt tijd, energie, het vraagt concrete invulling. En één ding is al helemaal ontzettend belangrijk. Zorg dat er nooit, maar dan ook nooit, een derde tussen jou en je man of vrouw in komt te staan. Dat kan de liefde niet verdragen. En dat zegt Mozes ook tegen het volk. Denk eraan dat je niet moet spotten met de liefde van God. Doe daar niet een vals beroep op om daar misbruik van te maken. De geschiedenis waaraan hij herinnert, nummer 25 van Baal Peor, had te maken met afgoderij en hoererij. En ook nog met de combinatie van die twee. En dat heeft Gods brandende toorn opgeroepen. Dat heeft vele mensen het leven gekost als een voltrekking van Gods straf, ja, over zijn verbondsgemeente. Onze God is een verterend vuur, zegt vers 24. En als dat ergens is gebleken, dan is het op Golgotha. Ja, en juist die God, die heilige God, is de God die om Christus wil nu zo verrassend nabij komt en wil zijn en die ook wil dat u dicht bij hem leeft. En om daaraan richting en voeding te geven, deed hij zijn stem horen vanaf de Sinaï. Niemand heeft de gedaante gezien. Kijk, al die heidense volkeren waar Israël zich door omringd zag, die hadden allemaal hun eigen afgoden met de bijbehorende afbeeldingen, nietwaar? Maar de God van Israël, die kun je niet zien. De God van de Bijbel. Zo was het daar bij de Sinaï. Er was geen gedaante, maar ieder heeft zijn stem gehoord. En misschien is dit wel in onze huidige beeldcultuur een extra moeilijkheid voor onze jonge mensen en niet alleen voor hen. Wij dienen een God die je niet kunt zien. En jij zegt misschien, nou, ik zou best wel eens wat van hem willen zien. Dan kon ik makkelijker geloven. Als ik er nou wat van kon zien. Ja, dat dacht je. Dat dat makkelijker is. Maar bedenk eens dit. Als je God kon zien, dan paste hij in een hokje. En dan kon je hem indelen. Dan hadden wij het in onze vingers. Maar onze God is zo groot, zo niet te vergelijken met iets of iemand. Hij is zo uniek. Hij past niet in onze hokjes. En juist dat is een bewijs van het echte. God is altijd groter. Dat verklaart dat er in dit gedeelte dat we gelezen hebben ook nog nadrukkelijk eraan wordt herinnerd dat ze geen beeld van God mogen maken, niet de gelijkenis van een mens of van een dier, van een vogel of van een vis of van enig ander levend wezen of van een andere vorm die je zou kunnen kiezen. Want het is per definitie een vorm van God kleineren en hem daarmee beledigen. Maar deze grote en heerlijke God die wij niet kunnen zien, kunnen we wel horen. Luister dan aandachtig naar zijn stem. Hij heeft zich geopenbaard. Hij sprak en hij gaf zijn liefdewet aan zijn volk. Een liefdewet, ja, want de wet wordt door de liefde vervuld. Denk maar aan de samenvatting die de Heer Jezus ervan gegeven heeft. God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. God wil dus uw en jou en mijn wederliefde. Hij heeft van zijn kant zijn verlossende liefde geopenbaard. Dat is zijn nabijheid. En het antwoord hierop is uw en jou en mijn wederliefde. Dus als je God wil dienen, moet je het wel uit liefde doen. Want anders is het niets waard. De liefde is de vervulling van de wet. Uit liefde ga je God dienen. Hij die mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Hij is het toch waard om geliefd te worden? De liefde is de vervulling van de wet. Daarmee wordt niet bedoeld wat sommigen ervan maken. Gooi die concrete geboden nu maar aan de kant. Het gaat nu alleen nog maar over de vraag of je lief hebt. In de meest algemene zin van het woord. Nee, het zegt liefde tot God en tot Christus moet de drijfveer zijn. Dit is de eerste vrucht van de geest. Als dat ontbreekt, dan heb je echt een probleem. Als je wel zegt dat je God wil dienen, maar het is niet uit liefde. Als je hem dient, doe het dan uit liefde. Maar dan moet jouw liefde tot God en de naaste wel concreet worden en ingevuld worden, zoals het is naar Gods wil en zoals het strekt tot zijn eer. Dus het wordt niet aan ons goeddunken overgelaten. Het zijn en blijven concrete geboden voor ons leven, ook als norm en toetssteen en als richtsnoer voor het leven der dankbaarheid. Maar het geeft meteen een geweldig houvast in een tijdsbestel en in een samenleving waarin alles aan het wankelen gaat. Je niet meer weet wat goed en kwaad genoemd moet worden. Het wordt ook allemaal omgedraaid eigenlijk. Het goede wordt kwaad genoemd en het kwade wordt goed gepraat. Huwelijk en gezin. Waar is de heiligheid van het huwelijk gebleven in onze samenleving? Als het gaat over gender en identiteit, het is allemaal een soort keuzemenu geworden. We worden, als je niet oppast, helemaal gehersenspoeld door een ideologie die haak staat op het woord van God. Maar wat ben je gelukkig als je het woord van God ook in deze ethische vragen kent als je kompas. Want daar kun je een veilige en vaste koers mee varen. Gods woord en wet. Spiegel waarin wij dagelijks moeten kijken, maar ook richtsnoer voor het leven der dankbaarheid. Het wil je dicht bij de Heer brengen en dicht bij hem houden. En daar komen ook die twee lijnen in samen. Dat God erdoor verheerlijkt wordt en dat je er zelf ook goed mee af bent. Want het is een gezegend leven. En die nabijheid van God is tevens de voorsmaak van de eeuwige vreugde. Wat nu je beste ogenblikken zijn, waarvan je zegt, waren ze er maar meer? Dat zal straks de genieting zijn van Gods heerlijkheid in alle eeuwigheid. De heiliging nu, een leven dicht bij de Heere, wil de vooroefening zijn van en de voorsmaak bieden van de heerlijkheid straks. En wat is het summum van die toekomstige heerlijkheid? Gemeente, dat is toch precies dit. Gods nabijheid te mogen ervaren in een mate als nooit tevoren. Want het gaat toch niet om de hemel als zodanig. Om paardenpoorten en straten van goud en dergelijke. Maar wat zegt Gods kind? Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Zegt u dat ook? Dan is de woestijnreis ten einde. En is er een intocht in het vaderland hierboven. En daar gaat het zingen in je binnenste. Zingt u het mee? Ik zal dan gedurig bij u zijn. Halleluja. Amen.